Kerkvader Augustinus vroeg eens aan bisschop Ambrosius: welk Bijbelboek moet ik lezen? En het antwoord was: ga Jesaja lezen. De profetieën kom je tegen. Die hoor je. Die kun je lezen. En hij deed het met aandacht. Lezen, met overdenking, met meditatie kunnen we wel zeggen. En op een gegeven moment zei hij tegen Ambrosius: het is niet slechts profetie wat ik gelezen heb, maar heel bijzonder evangelie. Het eerste is terecht. En het tweede mag niet ontbreken. Want die ook in deze eeuw met aandacht Jesaja 53 leest, moet zeggen: hier hebben wij evangelie. Bijzonder. Bijzonder uitblinkend in het Oude Testament. En het is ook te vatten dat door de voorzienige leiding van de Heere die Moorman dat evangelie in handen kreeg. En hij getrokken werd, al begreep hij er niets van. Ik onderstreep dat heel bijzonder, want je komt er tegen, het lijkt dat er allemaal domme mensen zitten in de kerk vandaag. En dat 16, 17 jaar niets weet. Maar dat komt door niet luisteren. En dat is het allerergste. Niet in je opnemen. Maar dat is zomaar even tussendoor. Omdat vervuld gaat worden in onze tijd in de rechtse kringen. En mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En dat het leeft bij eigen overtuiging. Dat moet je als angst dragen, draken en dat hou je bezig op de dag en in de nacht. Niet slechts denkend aan de persoon zelf, maar aan de eer en verheerlijking van de Heere. Landgeliefden. Hoe meer het kennen gaat spreken, hoe groter ons gemis wordt en des te meer gaan de vragen: Heere, leer mij. En daarom zag die Moorman uit naar een uitlegger die u kon doorgeven wat hij gelezen had en wat hij niet begreep. En waar hij de overtuiging van had dat het waar was en rijkdom geeft. Wel nu, als we dan zelfs vandaag Jesaja in handen nemen, dan worden wij op de staarten van Christus gewezen. Zijn vernedering. En zijn verhoging. En met de kerstdagen en rond de kerst spreken dan niet Jesaja 9 en Jesaja 11. En wat komt bijzonder niet aan de orde in de lijdenstijd? Jesaja 53. En als we nu ons nu vanmorgen bezig willen houden bij het laatste vers van dit rijke hoofdstuk, beschamende hoofdstuk, maar ook Godverheerlijkende hoofdstuk, die dit gewild heeft. Want, geliefden, daar moeten we aan denken. Vergeet God niet. Vergeet God niet. En dan moet u niet denken En ik heb het alles meer gezegd om te beleren. Maar u bent mijn oude gemeente die ik nooit kan vergeten. Er wordt meer gesproken over Jezus en gedacht aan Jezus dan aan God. En bijzondere gedachte dat we bij God in de schuld staan. En dat onze staat onverzoend is. Dat geeft Gods woord aan. En wat de beleving daarvan is. En als ons hart daarheen mag liggen. Door de machtige werking van de Heilige Geest. Welgeliefden, wat wordt God dan groot en goed. Dat hij de vraag gesteld heeft, wie zal met zijn hart borg worden, om tot mij te genaken. Want God was in de val vaderloos geworden. U dat onthouden? De ganse schepping was de Satan toegevallen. En hij is de overste van deze wereld geworden. De bezetter, niet de wettige eigenaar. Maar hij kan laten merken, zien en horen dat hij zeggenschap heeft. En u heeft Christus gezegd, zie ik kom, o God, om uw wil en welbehagen te doen. En daarom die rijke psalm 40, waarvan we het vierde vers hebben gezongen. Ik draag uw heilige wet, dien gij de sterveling hebt gezet, nee, die gij zegt, die wet blijft gelden tot het laatste moment van het leven. En als er tot het laatste moment van het leven geen bloed en gerechtigheid van Christus zou zijn, jong en oud, dan is het eeuwig kwijt. Want ik heb geen bestaansgrond voor God meer overgehouden. En daarom is het een wonder dat ik nog ben die ik ben. En dat ik leef en dat ik nog wat kan doen en betekenis kan zijn. Maar naast de Vader blinkt hij uit. Hij is gekomen. En hij heeft dat woord gehandhaafd en waar gemaakt. En daarom. De komst in de wereld bewust. Ja, de laatste lijdensgang bewust. Lees maar Johannes 18. Waar zo aan het begin staat en Jezus ging uit. Hij verliet met zijn discipelen Jeruzalem. En hij zei. Volg mij, ziet hij die mij verraadt, is nabij. En ik ga uit. Hij gaat zijn verrader en de volgelingen van de verrader tegemoet. Hij vlucht niet als David over de beek Kedron. Maar hij gaat gewillig, onderworpen aan de wil en het recht van zijn vader. En hij zegt, wie zoekt gij? En hij bevestigt het. Jong en oud, hij bevestigt het. Ik ben Jezus de Nazarener. Niet dat ik zo op de wereld gekomen ben. En zelfs op de wereld geleefd heb tot hiertoe. Want ik heb vele malen gezegd, wie van u overtuigt mij van zonde? En niemand kon wat inbrengen. Ja, wat heeft men zich uren gepijnigd om maar houvast te krijgen aan enige beschuldiging. Maar het lukte niet. Maar hij wilde Jezus de Nazarener worden. En ik vraag u bijzonder, ouderen, heb je hem zo lief? Heb je hem zo lief als Jezus de Nazarener? Dat hij niet alleen naast u wilde komen, voor u wilde gaan staan, maar dat hij uitsprak: ik heb u lief. En dan wordt Johannes verstaan, die het gezegd heeft: we hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En daar spreekt de tekst ook zo over. Als we bijzonder benadrukken in de eerste plaats, denkend aan zijn zelfovergave, zijn dood. Wat dan? Wel, hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. Uitstorten. Dat komen we onder het oude verbond ook tegen. Denk aan twee personen. Hanna. Wat heeft ze niet de ziel gedaan, haar hart uitgestort voor de Heere. En u weet hoe het overkwam bij Eli. En ze heeft het gezegd: wel, ik ben niet beneveld geworden, niets daarvan, juist het tegendeel. Maar wat mij beheerst en wat mij bezig gehouden, dat heb ik kenbaar gemaakt. Ja, ik heb me geheel uitgesproken voor de Heere, tegenover de Heere. Datzelfde lezen we van David op zijn vlucht, als daar de gedachten vermenigvuldigen en de sterkte van de tegenstander blijkt. Ik heb mijn ziel uitgestort voor de Heere. Maar nu zegt de profeet iets wat van de twee genoemde personen of van een ander niet gezegd kan worden. Dat is uitgesloten. Ja, hun leven ging wel eindigen in een onverwachte dood. En men kwam tot een eigen daad. Maar wat bemerken we? Dat Jezus Christus niet kwam tot een eigen daad in hachelijke levenssituaties, in een uitzichtloze toestand. God beware ons allen, want we horen er regelmatig van. Maar nu dit: uitstorten in de dood, zich algeheel overgeven aan de dood. Weet u wat hij uitsprak? Ziet, hier ben ik. En nu moeten we niet denken dat hij gering dacht aan de doodgelieden. Dat is ook een punt waar we niet moeten vergeten. Hij begon zeer beangst en bedroefd te worden. Wat was het diepste daarvan? De verlatenheid van zijn vader. Niet wat hij moest meemaken in het laatste stadium van zijn leven met het zicht op de dood. Want de kruisdood die hij zou ondergaan was een langzame, een pijnigende dood. Vandaar dat bij een uitzonderlijk geval die doodstraf bij de Romeinen verboden was. Een Romeinse burger onderging die dood alleen wanneer hij heel veel had gedaan. Maar Jezus onderwerpt zich om die dood te ondergaan. Want vervloekt is een iegelijk die aan het oud hangt. En hij heeft tot 3 maal toegebeden, Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet, en daar hebt u het, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daar onderwerpt hij zich gewillig aan. Ja, hij gehoorzaamt zich om te doen de wil van zijn vader. Want in zijn leven heeft hij het al gezegd. Het is mijn spijze te doen de wil desgenen die mij gezonden heeft. Hij heeft zijn ziel uitgestort in de dood. En dan dienen we te onthouden, geliefden, dat we kunnen spreken van een drievoudige dood. Gelijk de jongeren ook al geleerd hebben, en wij ouderen ook, de geestelijke, de tijdelijke en de eeuwige dood, aan alle drie onderworpen. Ja, alle drie heeft hij doorleefd, geliefden. Bewust geboren. Bewust al ontvangen. Zo bewust gestorven. En zo bewust begraven. En daarna vanzelf opgestaan. Maar eerst het eerste, door lijden tot heerlijkheid. Wist ge niet dat de Zoon des Mensen, de Christus Gods, zo moest lijden? Gewillig, voldoend aan het heilig recht van God, verzoend de grote schuld. Verwervend alle heil en de mogelijkheid van de toe-eigenende daad van de Heilige Geest. Ook daartoe heeft hij zijn ziel willen uitstorten tot in de dood. Vandaar dat Paulus het zegt om de vreugde hem voorgesteld, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Ja, zijn ziel uitgestort in de dood staat er. En met de overtreders is hij geteld geweest. Wel, hij werd bij de overtreders gerekend. Hij werd voluit in het leven al gezien als een overtreder, als een misdadiger, staat er eigenlijk. Misdadiger. Hij is een vriend. van horen en tollenaren. Ja, hij is een ontucht geboren hoor. Je moet maar, tegendeel wordt wel gezegd. Maar ziet Jozef niet voorbij. Zelfs na het sterven van Jozef bleef het nog gehandhaafd. De leugen ging snel en gaat snel. Maar de waarheid triomfeert. Zo is dat altijd. Jezus zweeg. En in zijn zwijgen spreekt hij niet zijn schuld uit, maar zijn aanvaarding. En dat blijkt heel bijzonder toen hij op het tweetal gesteld werd met Barnabas. Het blijkt heel bijzonder als hij de middelste kruiseling wordt. Voor het oog van de ganse wereld, de grootste misdadiger, waarvan men na zijn dood niet kan zeggen, wel, we hebben misgerekend. We hadden het proces nog eens moeten nagaan. Nee, alles aanvaardt hij als waarheid. En dan bijzonder om deze zaak, wat Paulus verstaat, want welk een licht geeft de Heere over het lijden en sterven door zijn heilige geest tot het leven. Dien die geen zonde gekend nog gedaan heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt. Opdat wij rechtvaardig voor God gesteld zouden worden. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Als dat mijn vraag is, dan zegt Jezus, door mij, tot eer en verheerlijking van zijn Vader. Met de misdadigers gerekend. En voor de misdadigers, de overtreders gebeden. Wat is het eerste gebed niet geweest aan het kruis? Welgelieden, lees er niet overheen. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Is dat schuldvermeerdering? Is dat schuldverwijdering? Nee. Oh nee. Lees het gebed van Christus nooit zo. Dan lijkt het alsof hij het voor zijn tegenstanders opneemt. Maar dat is niet zo. Want hij is rechtvaardig en heilig. Wat dan? Vader, ze weten niet wie ze gekruisigd hebben. Over wie ze uitgeroepen hebben, kruis hem, weg met deze. Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Dat weten ze niet. Ze zijn blind en ze beogen hun eigen ondergang, al denken ze dat ze zullen leven. En dat zal Saulus meende goden een dienst te bewijzen. Ze weten niet wie ze verworpen hebben. En Vader, wilt u hem dat vergeven? Omdat, niet gelijk bij Korach, Datan en Abiram, de aarde zich opent en zij daarin storten. Maar dat ze op aarde blijven leven en dat ze op aarde kennen de verlenging van de genadetijd. Jong en oud, en bijzonder u ouderen, hebt u er weet van dat elke dag betaald is. Dat elke dag gekocht is door het kruisbloed. Want wij kunnen voor de heilige God niet bestaan. We hebben alleen maar verdiend de dood. En nu leven we al zoveel jaren. En we worden al verladen met Gods gunstbewijzen. En in de genadetijd spreekt heel bijzonder wat we samen zingen uit Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Waarvan Johannes aan het begin al van uitsprak, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Wie weggenomen heeft, dat moet men toch altijd Bijbel lezen. U mag gerust weten. Ik kan nog wel eens op mijn studeerkamer zitten. En dan na zoveel jaar, heren, staat dat er. Heren, geef dat ik dat niet vergeet. Want echt geliefden, we zijn in een makkelijke tijd gekomen. Ik bedoel in geestelijk opzicht. Je treft niet zoveel mensen meer aan die het moeilijk hebben. Ach, niet op hoor, dat staat er toch en dat moet je lezen en dat moet je geloven. En als kan, dan wordt op de opvoeding, huiselijk of kerkelijk gewezen. En dan denk ik wel eens, ja, dat heb ik in mijn jeugd ook gehoord. Van hier en daar, bij een andere gezinde. En wat toen heel sterk, laat ik het maar zo zeggen, bij gereformeerden en bepaalde hervormden leefde, dat ga je nou zingen in je eigen kring. En dat heeft gevolgen, schadelijke gevolgen, ontzettende gevolgen, die de overtreding wegneemt, wegdraagt. Gelijk dat die zondebok meegenomen wordt naar de woestijn. Zo wordt de zonde weggedragen. Veler zonde. Heren, ik heb last van mijn zonde. Van mijn erfzonde. En wat blijft? Ik heb last van mijn dadelijke zonde. Wat in je jeugdtijd soms zo verborgen leeft, dat staat bij het ouder worden klaar voor de aandacht. Kijk, en daarom, die overname van Christus, die de naam draagt van wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede vast. En die aan het kruis houdt, veler zonde heeft gedragen. En daardoor, wel, is hij de sterke held. Die ook het mijne, ja, mezelf wil overnemen. Wil reinigen en heiligen. Door zijn dierbaar bloed. En wat volgt daar nu op? Wel, dan hebben we de kroon. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Daar, het staat in het 10e vers alzo met overtuiging. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dus dat gebeurt. En in beeldspraak komt het ook in onze tekst naar voren. En dan wordt in de eerste plaats gedacht aan de daad van Jozua in opdracht van de Heere. Als het volk gekomen is in het beloofde land, dan vindt de verdeling van Kanaan plaats. En via het lot ontvangt men een deel van het land. Elke stam. En dat is tevens een erfbezit. Dus het blijft bestaan de eeuwen door. En na ballingschap heeft men het ook weer teruggekregen. naar de wil van God. En wat is nu het besluit van God? Wel wat er in Psalm 2 staat. Eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. Maar daar moest voor betaald worden. Daar moest bloed voor gestort worden. De zelfofferende. En daarom het uitstorten van de ziel in de dood. En zijn ziel stellen tot een schuldoffer. Dat is voorwaarde. God de Heere kan ten opzichte van ons geen enkele voorwaarde stellen. En dat doet hij niet, want hij kan er niet aan voldoen. Niet om maar achterweg te schalen, maar dat is de werkelijkheid. Maar dan zegt de Heere, ik wil en zij zullen. Maar wat ontvangt hij? Heidenen. Zondaren. Hij is een vriend van hoeren en tollenaren. Ja, het staat beschreven. En de Heere zegt op een bepaald moment. En hoeren en tollenaren zullen u voorgaan. Ja. Zouden we ons in het gezelschap van de Heer Jezus Christus thuis weten? Thuis weten. Hoe is het? Behoort tot ons levenspsalm. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen. Uw naam ootmoedig vrezen. En dat zij niet alleen ex-zondaren. Maar ook ex-fariseërs, ex-eigengerechtigde kerkmensen, die menen door hun kerkgang, door hun ijver en noem maar op, de hemelpoort in te kunnen gaan. Maar nu, u die gelooft, is hij dierbaar, is hij kostbaar. De eenheid in hem en door hem. En weet u wat nu een wonder is, geliefden? En we moeten altijd uitgaan van de Bijbel, want wat daar geschreven staat, dat is de waarheid. Dat de Heere Jezus van niet één van die personen tegen zijn vader heeft gezegd, vader, die wil ik niet. Vader, daar geef ik mijn bloed niet voor. Daar geef ik mijn leven niet voor. Nee, hij aanvaardt ze allemaal. En weet u wat er nu aan het kruis gebeurt? Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hoort wat kerkmensen zeggen. En bij wat kerkmensen zeggen sluiten de Romeinse soldaten zich aan. Ja, ja. Dat gebeurt. En daar komt die moordenaar. En we weten wat hij eerst beleidt. Ja, dan zeggen we dat is te begrijpen. Die man die heeft zoveel op zijn geweten. Vandaag zou je de doodstraf krijgen. En dat kan bewezen worden. Je hebt alleen maar recht op de hoogste straf. In die dagen de kruisiging. En daarom hang je hopelijk aan het kruis. En je ziet God daarin. Maar nou verder. Nou verder. Daar hangt een Heer Jezus. Bewust aan het kruis. En hij is waarachtig en rechtvaardig mens. En elk uur, elk kwartier, elke 5 minuten brengen hem dichter bij de dood. En hij ondergaat een smartelijke dood. Smartelijke dood. En daar zijn de vrouwen en alle die hem lief zijn van overtuigd. Hij gaat sterven. Het duurt nog maar even. En dan die 3-urige duisternis. Dan wordt het voorwerp van hun liefde zelf niet eens gezien. En daar doet die ex-moordenaar, laten we het maar zo zeggen, die ex-lasteraar, zijn mond open en hij gaat in de eerste plaats God rechtvaardigen en zichzelf en zijn makker veroordelen, maar daar blijft het niet bij. Heer, bedenk mijner. Als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Denken we daar wel eens over na? En gestel eens dat we daar zo gestaan hadden. Met de kennis en de genade van u. Dan hadden we gezegd. Dat is mijn broeder, want ik wil hem ook eren. Het gaat op de dood aan, zo voor het oog, maar naar de wil en het besluit van God, op grond van recht en gerechtigheid, gaat hij als koning zijn koninkrijk binnen. Hij zal als koning heersen. Welgeliefden, daar is die man van overtuigd. Wat een geloofszicht. Wat een geloofszekerheid. En hij heeft de discipelen die horen spreken. Maar tot beschaming van de discipelen zegt hij publiekelijk: Heere, gedenk mij, zou u mij niet willen vergeten? Hij vraagt niet om een plaats, maar wel om aanzien. Hij vindt aansluiting bij die kostelijke psalm. Denk aan mij toch in genade om uw goedheid eer te geven. Dat is nou bevinding, geliefden. Echt. Echt. God geef me dat het me dagelijks mag beheersen. Om van daaruit te preken. Dat is geen beredeneren. Dat is ook geen systeem. Maar dat is schriftuurlijke goddelijke werkelijkheid, verdiend door Christus en gewerkt door den Heilige Geest. Wat zal dat het hart vervuld hebben van de stervende borg en middelaar, zulke getuigenis te horen. Hij wordt onteerd en verworpen, veracht en niet geacht, de onwaardigste van alle mensenkinderen. Maar daar gaat de Vader hem openlijk eren. En hij zegt: hier, mijn zoon, heb je een verkorene door mij. En hij zegt tegen die heden: zult gij in het paradijs zijn? met mij. Dat is op zichzelf ook weer een preek. In het paradijs willen zijn. Maar alleen in het paradijs willen zijn als Jezus Christus er is. En daarom met mij in het paradijs. Ja, de toekomst of nu vanavond al is er het paradijs door mij. In mij voor jou. En dan wordt Jezus Christus niet door vijanden van het kruis genomen, maar door zijn vrienden. Ja, men had het gesteld dat hij onthoofd zou worden. En naar alle waarschijnlijkheid het hoofd ook een plaats. Op de hoofdschedelplaats, Gabbata. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. Maar hij is met de rijken in zijn dood geweest. Ja, dit staat er. En nog meer. Hij zal de machtigen als een roof uitdelen. Dan moeten we denken aan een koning, aan een vorst die zijn zegentocht inhaalt en laat zien. Hij staat op zijn wagen en aan de wagen is een overwonnen koning of legergeneraal gebonden, lopend achter de wagen. En de koning wordt geroemd en geëerd. En wat men door de strijd veroverd heeft, heeft men als een buit meegenomen en dat wordt uitgedeeld. Denk in dit verband aan Jezaam, Psalm 68. Opgevaren in den hemel om gaven uit te delen onder de mensenkinderen. En weet u wat we nu bemerken, geliefden? Wel, in het stervensuur heeft hij contact met de moordenaar. Voor eeuwig een burger van het Rijk Gods. En wat gebeurt er op de opstandingsmorgen? Daar zegt hij tegen een vrouw, waardoor het begonnen is in het paradijs, maar waardoor de verheerlijkte daad van Christus in haar blijkt en tot haar gesproken wordt. Als Jezus eerst vraagt: vrouw, wat weet gij? Wie zoekt gij? En dan komt het gemis van de geliefde naar voren. Zeg mij waar je hem gelegd hebt. En hij neemt haar, spreken niet kwalijk. Hij denkt aan en proeft dat in het gemis de liefde spreekt. En hij zegt: gaat hij. En zeg ook tot mijn broeders, daar hebt u het, broeders, ik vaar op tot mijn God en tot uw God, tot mijn Vader en tot uw Vader. Dat is de buit die uit de dood meevoert. En uitdeelt. En daarin en daardoor bevestigt. Gij zijt mijn. Ik leef. En gij zult leven. Door een nacht. Hoe onze wartel dicht, voer ik je naar een eeuwig licht. En wie genade kent, geliefden, al voelt hij zichzelf nog aardig vitaal, grijpt de dood aan. En als je het geestelijk moeilijk hebt, als je geestelijk strijd hebt, als je net als Jozua niet kan repliceren, niets kunt weerleggen, alleen maar beamen, wel, o God, mijn heils, begeef en verlaat mij niet. Weet u, dan geeft de Heer niet een rustbank voor de dood. Een rustplaats om te zitten voor de dood. Maar wel de bevestiging. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En dan wordt het wel eens gestept, al ga je pad al door de zee, u zullen als op Mozes been geen golven overstromen. Geliefden, God de Heere werkt door Christus, door zijn Heilige Geest nog in het hart. En daarom, in deze lijdensweken, leer mij, o recht, uw lijden recht betrachten. Ja, dat we het gaan verstaan en beleiden. Voor mij moest hij daar staan, als hij er niet was. Was het eeuwig voor mij kwijt. Dat weet God. Want geliefden, waar de geest werkt, daar maakt hij een zondaar oprecht, open en eerlijk, maar ook aanhoudend en verwachtend. Dat werken.